Goedenavond, broeders en zusters, lieve vrienden. Voor vanavond heb ik de Willibrord-vertaling uitgekozen in de versie van 1995. En we lezen in die vertaling Exodus 20, de 10 geboden. Exodus 20 vanaf het eerste vers. Toen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben de Heer, uw God, die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. U zult geen andere goden hebben ten koste van mij. U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want ik de Heer, uw God, ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden, ben ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie. U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de Sabbat, die moet voor u heilig zijn. 6 dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten. Uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. U zult niet doden, u zult geen echtbreuk plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen tegen uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort. Tot zover de lezing uit het woord van God. In zekere zin, lieve mensen, is dit een van de moeilijkste om te behandelen. Een van de moeilijkste geboden. En dat niet direct om de reden waar u nou misschien aan denkt. Moeilijk omdat er op dit punt zoveel gezondigd wordt, zou u misschien denken. Moeilijk vanwege de achteruitgaande seksuele moraal, ook onder christenen, zou u misschien denken. Maar dat is niet zozeer wat ik bedoel. Ik heb een boek geschreven over seksuele problemen en hoe de gemeente daarmee moet omgaan. Ik hoop dat dat bij de bekendste, fasendste uitgeverij in 1,5 maand of zo verschijnen mag. En zelden heeft een boek me zoveel moeite gekost. Zelden heb ik het ook aan zoveel mensen laten lezen. En met alle adviezen die ze mij gaven, werd ik soms alleen nog maar vertwijfelder. Ik ben er, dacht ik, wel uitgekomen. Maar hoe komt dat nu? Waarom is dit probleem zo ingewikkeld? Dat komt door de geweldige afstand in de tijd. Doordat de samenleving waarin met name de 10 geboden tot stand kwamen in het volk Israël, en die van ons zo totaal verschillend is. En dan denk ik nogmaals niet aan de lage seksuele moraal, die was toen ook al heel laag. Zij kwamen uit een wereld waarin het op dat punt ook niet zo erg nauw werd genomen. Nee, het komt vanwege punten waar ook wij totaal anders over denken als bijbelgetrouwe christenen, als ik dat even zo mag zeggen. En dat betekent dat met name op het punt van de huwelijksmoraal het ontzettend moeilijk is om principes uit de Bijbel af te leiden. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. In die tijd hadden we te maken met een zogenaamde patriarchale samenleving. De vader zocht een vrouw uit voor zijn zoon. Niet omdat die zoon een onbenul was, maar omdat die vader de geweldige verantwoordelijkheid had te zorgen dat de lijn van de familie werd voortgezet. op de goede manier. Dat zien we bij Abraham als hij een vrouw zoekt voor zijn zoon Isaac. Wij kennen zo'n patriarchale samenleving niet meer. Sterker nog, als een vader zou proberen zijn dochter of zoon te dwingen met een bepaalde persoon te trouwen, dan zou die met de rechterlijke macht in aanraking komen. Je kunt je meerderjarige kinderen op dat punt niets meer dwingend opleggen. Een ander groot verschil is dat het huwelijk in de eerste plaats toch bedoeld was voor de voortplanting. In de Rooms-Katholieke ethiek is dat nog altijd het geval. Terwijl het in onze situatie, in de Bijbel vind je dat ook wel, dat het huwelijk ook een doel heeft als uitdrukking van de liefde van man en vrouw. Dat vind je ook wel in de Bijbel, maar dat is toch een lijn ondergeschikt aan die andere lijn. Terwijl vandaag aan de dag mensen helemaal niet in de eerste plaats met elkaar trouwen omdat ze graag kinderen willen, maar omdat ze van elkaar houden. Een derde verschil is dat in de hele huwelijkswetgeving van Israël de sociaal-economische bescherming van de vrouw een grote rol speelt. Vandaar, als je gemeenschap hebt met een vrouw, dan moest je met haar trouwen. Niet omdat er een huwelijk tot stand gekomen zou zijn, zoals men dat soms denkt. Huwelijken worden niet in bed gesloten. Die worden voor een bevoegde instantie gesloten. Maar omdat die vrouw anders geen kans meer had op een huwelijk. Ze was niet maagd meer. En de man die haar dat had aangedaan, die moest dan ook maar de consequenties accepteren met haar trouwen. Vandaag zou geen enkele christen op die basis dat nog aanbevelen. Vooral omdat vrouwen sociaal-economisch zelfstandig zijn. Zelfs onder christenen zorgen de vrouwen er wel voor dat ze een goede opleiding hebben. Want of ze worden weduwe misschien, of ze worden door hun man in de steek gelaten en dan kunnen ze tenminste hun eigen boontjes doppen. In sommige opzichten, ik had het straks over dat onze seksuele moraal zoveel lager is dan van de wet van de Sinaï, maar in sommige opzichten zijn wij strenger in onze seksuele moraal dan toen. Als een man gemeenschap had met een slavin, dan gaf het er niet om wat die slavin daarvan vond. Hij was aan het bezit van zijn meester gekomen en hij moest een boete betalen. Meer niet, hij hoefde niet gestenigd te worden, want het was maar een slavin. Terwijl als iemand in onze samenleving gemeenschap heeft met een ondergeschikte, iemand die in een afhankelijkheidsrelatie staat, een werknemster of een cliënte of patiënte, dan vinden wij dat zeer, zeer ernstig. Veel ernstiger dan dat blijkbaar in de wet van Mozes werd gevonden. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden. En zo is dat hier met dit gebod ook. Als ik aan u zou vragen, waarom staat er in de Bijbel, waarom staat er in de 10 geboden, gij zult geen overspel plegen? Even tussen twee haakjes. Gij zult niet echt breken is een lastige vertaling, want tegenwoordig merk ik steeds meer dat jonge mensen zeker dat niet begrijpen. Die denken dat echtbreuk iets met echtscheiding te maken heeft. Je mag niet scheiden, want er staat in de Bijbel, gij zult niet echt breken. Daar heeft dat totaal niets mee te maken. Dus laten we dat woord gauw vergeten. Het woord betekent overspel plegen. Spel is een oud eufemisme voor geslachtsgemeenschap. Overspel is geslachtsgemeenschap over de grenzen van je eigen huwelijk heen. Dat betekent het dus. Dan nu terug bij die vraag. Waarom is in onze beleving overspel zo erg? En als ik dat aan u zou vragen, u zou er even over nadenken en u zou met een antwoord komen, dan zou u zeggen, omdat je ontrouw bent aan je eigen vrouw. Dat doe je je eigen vrouw aan. En dat is verschrikkelijk. Die lijn vind je ook wel in de Bijbel, maar veel en veel later dan de 10 geboden. Die vind je pas eigenlijk op het einde, bij de profeten en in het Nieuwe Testament. Dat zullen we zien. Maar in de 10 geboden gaat het in de eerste plaats erom. Niet wat je je eigen vrouw aandoet, die speelt daarin totaal geen rol. En ook niet wat je die vrouw aandoet die je verleid hebt, want dat is toch een volwassen iemand, die heeft zich ook laten verleiden, die is medeschuldig. Maar het gaat erom wat je de man van die vrouw hebt aangedaan. Je hebt zijn eer geschonden. Als u even met me meegaat naar Leviticus 20, dan ziet u dat het erom gaat dat echt overspel de eer van de naaste in het geding brengt. In vers 10 staat een man die echtbreuk pleegt met iemands vrouw. En dan wordt het nog een keer onderstreept. Echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste zal zeker ter dood gebracht worden. Zowel de overspeler als de overspeelster. Daar ligt de kern. Je hebt de naaste iets aangedaan. Het gaat in dit gebod niet in de eerste plaats om de vraag, wat is illegitieme seks? Wat is ontucht? Het gaat om de vraag, en daar gaat het bij al die geboden om. Het gaat om de verhouding tot de naaste. Het gaat om de vraag, wat heb je je naaste daarmee aangedaan? De man van die vrouw of de verloofde van die vrouw, dat maakt geen verschil. In Deuteronomium 22 vindt u precies hetzelfde ten aanzien van een ondertrouwde vrouw. In al deze geboden gaat het om de verhouding tot de naaste. Het vorige gebod, het zesde, dat betekent, kom niet met je vingers aan het leven van de naaste. Het zevende gebod betekent, kom niet aan de vrouw van je naaste. Het achtste gebod betekent, we zullen volgende keer zien dat dat ten diepste over mensenroof gaat, dat zal ik dan bewijzen, nou nog niet. Kom niet aan de vrijheid van je naaste. Het negende gebod betekent, kom niet aan de reputatie van je naaste. En het tiende gebod betekent, kom niet aan het bezit van je naaste. De eigen vrouw is hier totaal niet in beeld. Terwijl dat voor ons voorop staat. Je zou zeggen, waarom staat dat hier dan niet voorop? Daar zit een heel belangrijk principe achter. En dat is dat we zien dat de moraal die God zijn volk probeert bij te brengen altijd een heel eind verheven is boven wat ze in hun eigen tijd meemaakten. De moraal van de 10 geboden steekt met kop en schouders uit bij wat je daarbij de heiden in die tijd vond. Maar steekt ook weer niet te ver erboven uit, want dan zou Israël het niet hebben kunnen pakken. Dan zouden ze het niet hebben gesnapt. Je bent toch altijd kinderen van je tijd. En Israël was dat ook. Maar naarmate Israël groeide, geestelijk volwassener werd, beter de gedachten van God kon verstaan, kon God ook de moraal als het ware steeds meer op een hoger niveau brengen. Dat zal ik u direct laten zien uit de profeten. En in het Nieuwe Testament is het nog veel hoger. Dat noemen we de lijn van de voortgaande openbaring in de schrift. God kan pas geleidelijk aan zijn volk als het ware meer bijbrengen. Zodanig dat ze het ook geestelijk konden behappen. Dus het gebod is nog steeds van toepassing. Alleen onze beleving bij dat gebod is heel anders. U ziet dat hopen we later te bespreken, ook in het 10e gebod. Kom niet aan het bezit van je naaste. Daar staat de vrouw gewoon tussen de os en de ezel in. Want de vrouw is bezit van de naaste. En je mag je zinnen niet zetten, zet de Willibrord-vertaling, op het bezit van je naaste. Of het nou zijn huis is, zijn os, zijn ezel of zijn vrouw. Nou, dat kunnen wij zo niet meer meemaken. Als iemand zich nu zo zou uitdrukken, dan zouden we daartegen protesteren. En dat betekent ook dat onze huwelijksmoraal op het vlak ligt van het Nieuwe Testament. Maar dan zijn we ook 1500 jaar verder. God is dan niet verder, God staat altijd al op dat verheven niveau, maar zijn volk moest daar naartoe groeien. Want als u vraagt, wat zijn nou onze prioriteiten? Wat vinden wij nou belangrijk? Ik gaf het daarnet al even aan, als het gaat om de huwelijksmoraal. Niet dat je de eer van de naaste niet mag aantasten, dat natuurlijk ook. Maar in de eerste plaats liefde en trouw jegens de eigen echtgenoten. Dat staat voorop. Maar ook andere principes, ik noemde dat net al even over die gemeenschap met een slavin. Respect ten opzichte van de integriteit van betrokken mensen. Krijgsgevangen vrouwen, die mocht je trouwen, of ze dat nou zelf wilden of niet, dat deed helemaal niet ter zake. Er wordt alleen tegen die man gezegd onder welke voorwaarden dat mag of niet. Het is een zeer mangerichte maatschappij. Maar je ziet dat God bezig is, al in die 10 geboden, hoewel die tijd er nog helemaal niet daarna was, zijn volk op dat punt toch ook een paar dingen bij te brengen. Bijvoorbeeld als je gemeenschap had in het veld met een ondertrouwde vrouw, dan moest die man gestenigd worden, maar die vrouw ging vrij uit. Want je kon dan niet weten, was ze nou overgehaald of was ze verkracht. Dat kon je niet weten, want ze kon misschien wel om hulp geroepen hebben, maar niemand had het gehoord. Maar als het in de stad gebeurde, met die kleine huisjes, alles gehoorig, en het was daar gebeurd en niemand had haar horen roepen, dan ging men ervan uit dat ze schuldig was. Dan had ze vrijwillig meegedaan. En dan werd ze ook gestenigd. Daar zie je al achter dat de rechten van de vrouw, hoe voorzichtig ook nog, voor het eerst een rol gaan spelen. En dat was al iets heel bijzonders ten opzichte van de cultuur in die tijd. Voor ons is dat iets dat vandaag zo vanzelfsprekend is en zo voorop staat. Geen discriminatie, de volstrekte gelijkwaardigheid, niet gelijkheid, maar gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maar in die tijd Neem dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Ruben, die gemeenschap heeft met de bijvrouw van zijn vader. Wat was het erge daaraan? Dat hij die bijvrouw overhaalde, die moeilijk zich kon verweren als slavin, dat speelt geen rol. De eigen vrouw van Ruben, aangenomen dat hij toen al getrouwd was, speelt totaal geen rol. De eer van zijn vader, hij heeft ze vergrepen aan de vrouw van zijn vader. Daar gaat het om. Als David met Bathsheba gemeenschap heeft, wat was het erge daaraan? Wat was het allerergste? Wat zijn eigen vrouwen daarvan vonden, hij was toch getrouwd? En hij pleegde overspel met een andere vrouw. Wat zijn vrouwen daarvan vonden, speelde geen rol. Waar het om ging was wat hij daarmee Uria aandeed. Nog afgezien dat hij die ook nog liet vermoorden. Maar wat hij die man aandeed. Kijk maar naar het verhaal dat Nathan hem vertelt. Over die arme man die één lam had. Dat van hem afgepikt wordt. David had gezondigd tegenover Uria. Zelfs al had hij hem in leven gelaten. Hij had de eer en aanzien en het bezit van Uria aangetast. En dan geleidelijk aan in de schrift zie je als het ware hoe de vrouw meer en meer in beeld komt. En nogmaals, denk niet dat God als het ware daarin een bepaalde ontwikkeling moet doormaken, zoals het wel is voorgesteld. Israël moest daar naartoe groeien. En laten we goed bedenken dat zelfs in het Oude en in het Nieuwe Testament dat proces nog lang niet beëindigd was. Wij hebben er in de kerkgeschiedenis ook nog weer eens 20 eeuwen voor nodig gehad om toe te groeien naar een besef waarin man en vrouw volstrekt gelijkwaardig zijn. En zelfs ons, althans een oudere generatie, kost het nog wel eens moeite. Gaat u eens met me mee naar Maleachi 2. Daar ziet u hoe in het Oude Testament een enorm proces wordt doorgemaakt. Want daar komt de vrouw in beeld. Er was in die tijd van Maleachi blijkbaar een neiging bij sommige mannen om hun vrouwen weg te sturen. Om wat voor redenen dan ook. Misschien wel een van de redenen was dat ze een andere vrouw hadden gezien die ze aardiger vonden. Misschien wel een buitenlandse vrouw. En dan staat er iets heel moois in vers 14 van Maleachi 2. De Heere is getuige geweest tussen u en de vrouw uw jeugd. Aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. En dan vers 15b, vers 15 is een van de moeilijkste te vertalen van de hele Bijbel. Dit is ook maar een gok wat hier staat, maar vers 15b, dat gaat nog. Wees dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worden aan de vrouw zijner jeugd, want ik haat de echtscheiding. Ik haat het verstoten, staat er letterlijk. God zegt, ik haat het dat je je vrouw wegstuurt. En waarom? Hij zegt, dat doe je niet tegenover die vrouw die is toen jullie allebei jong waren, jouw vrouw geworden is. En dat is heel bijzonder. De huisvrouw uw jeugd, zoals de Statenvertaling zo mooi zegt. Wanneer twee mensen die allebei jong zijn zich aan elkaar geven, en er komt een tijdstip dat die vrouw ouder wordt, en je misschien je oog laat vallen op een aantrekkelijker, op een jongere vrouw, dan zegt de Heer, dat kun je niet maken tegenover haar die vanaf jullie beider jeugd je vriendin is geweest. Hier komt God op voor de rechten van die vrouw. Ik herinner me een oude broeder in het buitenland, die toen hij oud was en zijn vrouw oud en ziek was, bad, erhalte mir das Weib meiner Jugend. Dan weet u meteen welk land het was. Bewaar de vrouw van mijn jeugd. We zijn samen jong geweest. We hebben samen kinderen en kleinkinderen gekregen. Nu zijn we oud, heren. En ze is ziek en zwak. Bewaar de vrouw van mijn jeugd voor mij. En dat is heel bijzonder. Hier moet je het hele Oude Testament door. Om niet meer in de eerste plaats de eer van de benadeelde, de bedrogen man voorop te stellen. Maar de eigen vrouw. Bij God stond dat altijd al voorop, maar een heel volk moet daar honderden jaren naartoe groeien voordat de vrouw überhaupt in beeld is, als ik het zo uitdrukken mag. En daar komt nog een factor bij, waarin je ziet dat hier een heel ontwikkelingsproces aan de gang is. En dat is, als ik nog eens even terugga naar die naaste, dan zie je bijvoorbeeld in Spreuken 6... dat een man gewaarschuwd wordt, een jonge man, door zijn vader. En die vader zegt tegen hem, als je nou afgeeft met een getrouwde vrouw, dan moet je ontzettend uitkijken. Namelijk voor die man van die vrouw. Kijk uit wat je die man aandoet. Want hij zou je wel eens te na kunnen komen. Die man komt op voor zijn eer. Je gaat het ook nog niet om de eer van die vrouw. Dat staan de eigen vrouwen van die jongeman. Het gaat om de jaloersheid van die man. Hier staat nog steeds de eer van die man op het spel. Maar dat element van de jaloersheid, dat speelt in het Oude Testament een heel grote rol. Maar dan op een heel veel dieper niveau. We hebben in de 10 geboden gelezen, en in de Willibrord-vertaling staat dat modernere woord: God is een jaloerse God. De oudere vertalingen zeggen: hij is een naijvere God. Hier heb je het begrip de jaloerse echtgenoot. Als het gaat om wat je de man aandoet, dan speelt een hele grote rol. Dus als je aan zijn vrouw komt, dan speelt een hele grote rol in de Bijbel de jaloersheid. In nummer 5 heb je een wet op de jaloersheid. Als een man argwaan had, dat zijn vrouw misschien ontrouw was geworden, dan was er een heel merkwaardig godsoordeel. Dat is eigenlijk het duidelijkste voorbeeld in de Bijbel van een godsoordeel. In de middeleeuwen kenden wij dat ook. Als je er niet uitkwam of iemand nou schuldig of onschuldig was, dan kon zo iemand bijvoorbeeld een strijder uitkiezen die dan voor jou de wapens opnam. En als die strijder won, dan was je onschuldig. Als die strijder verloor, dan was je schuldig. Dat noemen we een godsoordeel. Want we gingen vanuit, God zal dan die man zo zegenen dat hij zal winnen en daarmee zal die onschuld van die vrouw aangetoond worden. Nou, we hebben een heel duidelijk voorbeeld van in de Bijbel in nummer 5. Als een vrouw van overspel beschuldigd werd, verdacht werd, dan moest ze bitter water drinken. En als ze er ziek van zou worden, was ze schuldig. En als ze niet ziek werd, was ze niet schuldig. Dan zou je denken, we zijn daar nog steeds in de wet van Mozes. Het gaat toch vooral om het feit dat de eer van die man wordt aangetast. Bij de moslims speelt dat nog steeds een rol, hè? De eerwraak. Een vrouw die ontrouw is, die moet gedood worden, want de eer van de familie staat op het spel. Die zitten nog steeds op dat niveau. Op dat niveau van de moraal. Maar als je nu ziet hoe dat bij God werkt. God die zichzelf een naijvere God noemt. En ik heb dat eens opgezocht, dat komt vele malen voor in de wet en in de profeten, in de historische boeken. God is een naijvere God. Wat betekent dat? Dat betekent dat God niet wil dat zijn vrouw, dat is zijn volk Israël, met wie hij symbolisch in het huwelijk is getreden, op de Sinaï, dat zijn vrouw zich afgeeft met de vreemde goden. Dat is overspel, dat is figuurlijke overspel. Hoewel dat overspel soms zeer plastisch en letterlijk beschreven wordt. Op allerlei plaatsen in de profetische boeken. En dan steeds komt daar naar voren dat idee van God als de naijverige God. Het is zelfs een van de namen van God. Dat zullen de meesten van u vast niet weten. Maar God wordt in Exodus 34 de naijverige genoemd. Met een hoofdletter. Wiens naam naijverige is. Exodus 34 vers 14. Het hoort tot zijn wezen dat God een jaloerse echtgenoot is. Dat God niet wil dat zijn vrouw zich afgeeft met anderen. Maar, en dit is het nieuwe, dat heel langzaam tot Israël moest doordringen. God is niet een jaloerse echtgenoot omdat hij anders beledigd wordt. Zoals we dat wel eens zeggen, een man die door zijn vrouw bedrogen wordt, die krijgt horentjes opgezet. Zo'n man, zijn eer is te grabbel gegooid. Hij staat te kijk. Maar bij God gaat het niet om zijn eer alleen maar. Het gaat God om de liefde die hij heeft voor zijn vrouw. Om de pijn die het hem doet als zijn vrouw hem ontrouw is. En dat is zo'n doorbraak. Als de liefde tussen die man en die vrouw aan de orde komt. Nou gaat het er niet meer om de eer van die man is geschonden. Maar die man heeft pijn om zijn vrouw die hem ontrouw is. Het kan hem niet meer schelen bij wijze van spreken wat andere mensen ervan zeggen dat hij bedrogen is. Het gaat hem om de pijn aan zijn hart. God heeft zelfs Hosea de opdracht gegeven om met een prostituee te trouwen. Misschien bedoelde de Heere God met een vrouw waarvan hij wist dat hij in prostitutie zou vervallen. Dat doet er nou niet zoveel toe. Hij wilde dat Hosea aan den lijve zou ondervinden wat het is met een vrouw te trouwen die zich afgeeft met andere mannen, die je ontrouw wordt, waarvan je niet eens meer zeker weet of de kinderen die ze je schenkt je eigen kinderen zijn.
God heeft gezegd, laat ik één van die profeten uitkiezen die dat aan den lijve gaat ervaren wat dat is. De pijn als je partner je ontrouw wordt. En Hosea was de man die daarvoor uitgekozen werd voor deze job. En die persoonlijk, sommige uitleggers kunnen het niet eens geloven dat Hosea dat letterlijk heeft moeten doen. Die kunnen zich niet voorstellen dat God dat van hem vroeg. Maar ik geloof dat dat letterlijk bedoeld is. En dat Hosea al die pijn op het volk heeft overgebracht. Kijk eens wat mij overkomen is, zegt hij. Begrijpen jullie nou wat God overkomen is? Begrijp je nou wat het is als een man door zijn vrouw ontrouw wordt aangedaan? En ook, en dat is als het ware nog weer een stapje verder, want het is dan nog steeds de man, hè, die zoveel pijn heeft over wat zijn vrouw hem aandoet. Maar zo gauw de liefde in het geding is, is het even pijnlijk voor een vrouw die zo door haar man behandeld wordt. Want zo gauw het om de liefde gaat, is het iets wederzijds. Het kan nooit zijn dat een man die vrouw lief heeft, zonder dat die vrouw die man lief heeft, zoiets bestaat niet in een relatie. Het moet van twee kanten komen, zeggen we nog steeds. Als een man in het Oude Testament bij vrouwen nam, dat was zijn eigen keuze. Wat zijn vrouwen daarvan vonden, dat was niet interessant. Als het om de voortplanting ging, het om het in stand houden van de familie, dan gaf die vrouw zelfs misschien wel toestemming, zoals Sarah. Ze gaf zelf dat advies. Zo belangrijk was het dat de lijn van de familie in stand gehouden werd. Maar later verandert dat. De vrouw komt steeds meer naar voren. En God had dat altijd al op het oog. Maar Israël moest er naartoe groeien. Wonderlijk is dat, hè? Dat wij ook zelf zoveel eeuwen lang zo minderwaardig over vrouwen hebben gedacht, is een regelrecht gevolg van de zondeval. Dat is al aangekondigd in Genesis 3. De man zal over de vrouw heersen. En nota bene hebben een heleboel uitleggers dat uitgelegd alsof dat Gods bedoeling was. Alsof God het zo verordend had. Als ze hun vrouwen gebruikt als voetveeg, dan zeiden ze, kijk maar, daar staat het toch. Terwijl wat God daar beschrijft is te laten zien wat de gevolgen van de zondeval zouden zijn. Niet wat hij wilde, wat hij bedoelde. Wat hij bedoelde zie je in Genesis 1. Man en vrouw naast elkaar volstrekt gelijkwaardig. Man en vrouw samen regerend over deze wereld. Elke keer als ik de SGP hoor zeggen, de vrouw is niet tot het regeerambt geroepen, dan roep ik Genesis 1. Man en vrouw, samen gesteld tot heerschappij over de wereld. En door de zondeval is het dat de man over de vrouw is gaan heersen en haar als voetveeg heeft gebruikt. En zelfs na het Nieuwe Testament hebben we er eeuwen over gedaan voordat we dat gingen begrijpen. En bij sommige christenen is het nog steeds moeilijk om dat te vatten. En we gingen het begrijpen toen de liefde een rol ging spelen. En dat is het prachtige van Maleachi 2. Ik vind dat zo'n mooi gedeelte. Dat kun je niet maken, je vrouw weg te sturen. Zoals wanneer je auto ouder geworden is, je denkt, nou, ik kan nou nog voordelig inruilen tegen een nieuw model. Zo praat je niet over je vrouw. Als een stuk bezit dat op een gegeven ogenblik vernieuwd moet worden. Het is de vrouw van je jeugd. Je echtvriendin. Je gezellin. Je kameraad. Dat is de taal die God gebruikt in Maleachi 2. En dat is zo bijzonder. Is het niet vreemd dat mensen daar naartoe moeten groeien? Is het niet eigenaardig dat wij er eeuwen over doen? Voordat wij zulke dingen gaan begrijpen. Zodat we zulke gevolgen van de zondeval overwinnen. Dat is zo wonderlijk. En zoals gezegd, pas in het Nieuwe Testament komt het op zijn pootjes terecht. En zelfs daar is het nog op een niveau waar we ons nog steeds niet helemaal mee kunnen vereenzelvigen, omdat wij intussen alweer 2000 jaar verder zijn. En dat wil niet zeggen dat wij nou beter zijn, maar zo geleidelijk is dat ontwikkelproces. Want ook in 1 Thessalonicense 4... waar Paulus het over ontucht heeft, is een van de belangrijke argumenten waarom je geen ontucht mag plegen met een getrouwde vrouw dit, dat je je broeder, de man van die vrouw, daarmee bedriegt. En natuurlijk mag dat ook nog steeds niet, daar gaat het niet om, maar het is merkwaardig dat dat als eerste argument genoemd wordt. Maar er is meer. De diepste woorden spreekt de Heer Jezus uit aan het begin van zijn bediening.
in de bergrede in Matthäus 5. En hier kom je op een niveau dat ook in die tijd maar weinig mensen gepakt hebben. Als het gaat over zaken van trouwen en niet trouwen, dan zegt de Heer Jezus, het is een ander verband, in Matthäus 19, dan zegt hij die woorden, wie het vatten kan, die vatten het. Hier is een geestelijke ontwikkeling voor nodig om die, dat heeft niks met intelligentie te maken, maar met geestelijke morele rijpheid om het te pakken wat hij daar bedoelt. Want dan zegt hij, wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft, is een hart al overspel met haar gepleegd. Als ik even nog teruggrijp op de vorige keer waar het ging om dat gebod, gij zult niet doden. Dan heb je datzelfde. De Heer Jezus zegt, als je in je hart iemand wil doden. Als je in je hart iemand doodwenst. Of als je met je mond scheldwoorden uitspreekt die iemand ook stuk maken. Iemand aantasten in zijn integriteit. Dan ben je al schuldig aan dat gebod. Dit is zo'n hoogte. Ik bedoel, in onze Nederlandse wet komt ook het begrip ontucht voor. En daar worden een aantal dingen ontucht genoemd die ook wij ontucht noemen. Seksueel misbruik, vooral van minderjarigen. Maar überhaupt van mensen die in een afhankelijkheidsrelatie staan. Dat noemt de Nederlandse wet ontucht, dat noemen wij ook ontucht. Maar in de Bijbel gaat het begrip veel verder. De Nederlandse wet noemt overspel niet ontucht. En dat is ook begrijpelijk, want de overheid bemoeit zich niet met alle details van ons privéleven. Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet. Dat is niet haar verantwoordelijkheid. Maar niet alles wat de overheid niet veroordeelt, is daarom goed. Het begrip ontucht in de Bijbel is veel verder. De overheid bemoeit zich niet met wat in de slaapkamer gebeurt. Tenzij dat je verkrachting pleegt op je eigen vrouw. En dat is ook alweer iets heel bijzonders. Er zou bij wijze van spreken het Oude Testament geen haan naar kraaien. De vrouw had maar gewillig te zijn. Vandaag heeft zij een instemming, heeft zij inspraak gekregen. Ook in zaken van seksualiteit. Als zij niet wil en je dwingt haar toch, dan is dat verkrachting. Dan komt de rechter eraan te pas. In zoverre bemoeit de wetgever zich zelfs met wat in de slaapkamer gebeurt. En we vinden dat ook allemaal terecht ook. Ik tenminste wel. In dat opzicht heb ik straks al gezegd, is onze seksuele moraal strenger dan die van de Bijbel. Maar dat is nou het bijzondere van de woorden van de Heer Jezus. Hij preekt ons aan op onze harten. Als je hart iemand doodwenst, dan ben je voor God schuldig. Niet voor de wet. En je mag ook niet zeggen, ik heb iemand al dood gewenst, dus ik ben toch al schuldig aan moord, dus kan ik iemand ook wel ombrengen. Nee, voor de wet is het een enorm verschil. Ook trouwens voor tucht binnen de gemeente. Het maakt een groot verschil of iemand een vrouw aanziet om haar te begeren, of daadwerkelijk met haar het bed induikt. Dat maakt een enorm verschil in de beoordeling. Maar de Heer Jezus brengt het op het vlak van de diepste motivatie van het hart. En daar zie je, hier gaat het werkelijk om de veroordeling van ontucht. Niet het veroordelen van de aantasting van de eer van de naaste. Want die heeft er helemaal geen weet van als je zijn vrouw begeert. Hier gaat het ook niet om wat je je eigen vrouw aandoet, terwijl dat er wel een rol bij speelt natuurlijk. Als je andere vrouwen aankijkt, schend je in feite al je eigen vrouw. Alleen ze heeft er geen weet van. Maar God heeft er weet van. Nu gaat het er niet meer om welke partijen je benadeelt. Nu gaat het erom, waar staat jouw hart voor God? En nu zijn we pas op het niveau waar ontucht al datgene is. Stond op het vlak van de begeerte zelfs. Een begeerte die uitgaat naar de vrouw met wie je niet getrouwd bent. Of wie een vrouw aanziet om haar te begeren, dat slaat natuurlijk op de vrouw met wie je niet getrouwd bent. Je eigen vrouw mag je begeren. En ook je aanstaande vrouw mag je begeren. Je mag die begeerte nog niet in de daad omzetten, maar je mag haar alvast wel begeren. Hier gaat het natuurlijk om de andere vrouw. Hier zien wij het hoogste vlak. Want bij God gaat het niet alleen maar om uitwendige regels en geboden. Bij de Heere God gaat het om de diepste motieven van het hart. En even bijzonder is, naast dat wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, wat nog negatief is, hij scherpt dat gebod als het ware aan. Hè? Dat vind je bij verschillende van de 10 geboden, die worden in de bergreden nog eens verder aangescherpt. Als je zelfs in je hart al je zinnen zet op een vrouw van een ander, of op het leven van een ander, dan ben je al schuldig. Maar in Efeze 5 krijgen we de omzetting in het positieve. En ik heb u dat de vorige maal ook verteld. Wat dat betreft is er een enorm verschil tussen de wet van Mozes en de wet van Christus. Wij prediken niet de wet van Mozes, wij prediken de wet van Christus. Als je de wet van Mozes zou prediken, dan zou ik heel letterlijk gesproken, zou je elke zondagmorgen dat je die wet hoort voorlezen tegen jezelf kunnen zeggen, nou, ik heb het er weer aardig van afgebracht, weer een hele week geen overspel gepleegd. Maar als je diezelfde geboden zou voorlezen uit de bergreden, en je zou je afvragen, ben ik de hele week in mijn gedachten seksueel rein geweest, dan zou de zaak er al heel anders uitzien. Maar de positieve omzetting vind je in Efeze 5. En nu gaat het niet langer om de naaste, wiens vrouw je eventueel begeert of niet. Nu gaat het om de trouw en de toewijding aan je eigen vrouw. En opnieuw vinden wij een moraal hier die zo hoog verheven is, boven alles wat men in die tijd kende. Als mensen zeggen in de Bijbel, er wordt nog laatdunkend over de vrouw gesproken, als je dat van het Nieuwe Testament zou zeggen, dan zou je zeggen, in zekere zin zijn wij met besef van gelijkwaardigheid nog een stuk verder dan in die tijd. Maar wat in die tijd geschreven werd, ging mijlenver uit boven de moraal van die tijd. Want een vrouw was nog steeds zodanig een voetveeg, dat het revolutionair is dat Paulus zegt, je moet je eigen vrouw zo lief hebben, dat je bereid bent, net als de Heer Jezus gedaan heeft, zijn leven voor haar te geven. De Heer Jezus heeft zijn leven voor zijn vrouw gegeven. Gij mannen hebt uw vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Ah, dat vinden we heerlijk om zulke versen te lezen. Als we denken over de verhouding van de Heer Jezus tot zijn gemeente. Kijk eens wat hij met zijn gemeente heeft gedaan. Hoe hij zich voor haar heeft overgegeven op het kruis. En hoe hij nog steeds elke dag met haar bezig is. Opdat hij uiteindelijk een bruid zou hebben, rein, zonder vlek of rimpel, onberispelijk. En we vergeten dan de context waarin dit staat. Die context is, mannen, op die wijze moet je je vrouw lief hebben. Zo behoren, zegt vers 28, ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dus als je er al een zelfzuchtig element in wil brengen, dan doe je jezelf alleen maar tekort als je je vrouw niet zo lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Maar denk aan deze norm. Ik zeg wel eens als ik over die dingen lesgeef op het gebied van huwelijksmoraal tegen de jonge vrouwen. Jij mag verwachten dat je een man, als een man jou ten huwelijk zou vragen, dat het iemand is die zo veel van jou houdt dat hij bereid is zijn leven voor je te geven. Zie je nou de enorme afstand met de moraal in de tijd van de uittocht van Egypte? Waar de eigen vrouw er nog helemaal niet toe doet. Eigenlijk ook de vrouw van die ander niet. Die wordt meegestenigd, want die heeft zich laten verleiden. Het gaat allemaal om de eer van die ander. En dit. Je moet je eigen vrouw zo lief hebben dat wat er ook gebeurt, dat je bereid bent zelfs je leven voor haar te geven. Want dat is wat de Heer Jezus voor zijn gemeente heeft gedaan. De Heer Jezus is ook een naijverige bruidegom. Hij wil haar voor zichzelf hebben. Niet omdat hij zoals een jaloerse echtgenoot niet wil afgaan voor de andere mannen in het café met wie hij een pilsje drinkt en die gehoord hebben dat zijn vrouw het met een ander houdt. Dan gaat het weer om de eer van de man. Maar als God een jaloerse echtgenoot is, dan is dat uit liefde voor zijn vrouw. Ezechiël 16 is een prachtig hoofdstuk. Heel lang. Heel uitvoerig wordt er beschreven hoe hij Jeruzalem gevonden heeft. Zoals een man een vrouw vindt totaal in de goot. Totaal aan het einde. En hij ontbarmt zich over haar. Hij geeft haar te eten, te drinken. Geeft haar nieuwe kleren. En hij wordt verliefd op haar. En hij trouwt met haar. Hij heeft alles voor haar gedaan. Hij heeft grote offers gebracht voor die vrouw. En dan wordt die vrouw hem ontrouw. En dan de pijn. De pijn van die man dat die vrouw dat doet. Niet omdat zijn eer geschonden is. Niet omdat zijn vrienden zullen zeggen, maar omdat hij van haar houdt.
In 2 Korinthe 11 zegt Paulus dat hij met de naijver van God jegens de Korintiërs vervuld is. Dat wil zeggen, hij neemt daar even de plaats van de Heer in. Want hij zegt, jullie lopen ook gevaar dat je je ogen richt op andere goden. Op alles wat de plaats van de Heer Jezus kan innemen. En jullie moeten een gemeente zijn als een echte bruid die helemaal voor haar echtgenoot is. Die alleen maar op hem gericht is, alleen maar van hem houdt en haar liefde niet wil delen met anderen. Hij is daar de vertegenwoordiger van God. Hij is vervuld met een naijver van Christus. Met het doel dat die gemeente er helemaal voor Christus zou zijn. Hij is als de vriend van de bruidegom die een oogje op die bruid houdt. Om er zeker van te zijn dat haar liefde onverkort uitgaat naar die bruidegom. Waarom? Nogmaals, niet vanwege de eer van die bruidegom, maar omdat hij van haar houdt. Omdat hij het niet kan verdragen dat haar hart ook maar enigszins in een andere richting zou gaan. En hij houdt met haar, hij houdt van haar. Met de agape, met die zichzelf wegcijferende liefde van Efeze 5. Zoals Christus zich voor zijn gemeente heeft liefgehad. Zijn gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hij is ook het voorbeeld. Hij is in alle geboden het voorbeeld. Weet u nog hoe we het de vorige keer zeiden? Gij zult niet doden. Het positieve gebod was, je moet je leven voor de ander inzetten. 1 Johannes 3. Je moet je leven voor die ander inzetten. Jij moet het leven van die ander redden. En het voorbeeld is dat de Heer Jezus dat letterlijk voor ons gedaan heeft. Je mag niet stelen, hopen we de volgende keer te zien. Johannes schrijft, ook weer in 1 Johannes 3, je moet van dat wat je hebt aan de ander meedelen. Anders ben je ook een dief. Je moet van wat je hebt met die ander delen. Dat is wat Christus ook gedaan heeft. Die rijk was en arm geworden is, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. De Heer Jezus is niet alleen maar de nieuwe wetgever van de wet van Christus, maar hij is ook het grote voorbeeld. Hij heeft ons voorgedaan hoe we het zouden moeten doen. En een derde element is, wat je helemaal niet vindt in de 10 geboden, is dat hij er ook de kracht van de Heilige Geest bij geeft om het waar te maken. Zowel naar Christus, de hemelse bruidegom, als ook naar je aardse echtgenoten. In zekere zin is het huwelijk een bovennatuurlijk wonder. Twee mensen die zo aan elkaar gekoppeld worden, zeker in onze tijd. Het is geen wonder dat er zoveel echtscheidingen onder christenen zijn. Pas hoorde ik van een getal dat het zelfs groter zou zijn dan onder niet-christenen in Nederland. En hoe komt dat? Sommige ouderwetse christenen weten het wel. Vroeger was die vrouw zeer gewillig en gehoorzaam en ze deed wat haar man wou en dan ging alles goed. En tegenwoordig hebben ze zelfstandige meningen en een eigen gezicht, een eigen inbreng. Zijn ze gelijkwaardig? En dat is A, moeilijk te verteren, daar moeten we nog aan wennen. En B, het is veel lastiger om dan tot overeenkomst te komen. Laten we eerlijk toegeven, ik zeg het dikwijls in huwelijksdiensten, we hebben moeite met dat onderdanig zijn van de vrouw. In de tijd van Paulus was dat heel eenvoudig en voor onze grootmoeders was het ook nog heel eenvoudig om dat in te vullen. Maar in het kader van volstrekte gelijkwaardigheid is dat woord, krijgt een steeds andere invulling. Vandaar betekent het dat man en vrouw samen een vriendschapsteam vormen, waar één de voorzitter is, dat is dan die man. Maar een goede voorzitter laat het nooit op stemmingen aankomen waarbij zijn mening de doorslag moet geven. Het ideale huwelijk is als het poldermodel. Dat is overleg op basis van kameraadschap. Dat is onze manier waarop wij onderdanigheid invullen en we zouden ook niet meer anders kunnen en willen. Maar in zekere zin maakt dat het huwelijk ook moeilijker. En is het steeds meer een bovennatuurlijk iets geworden. Ik kan me begrijpen dat de Rooms-Katholieken van het huwelijk een sacrament hebben gemaakt. Een sacrament waar ook het element in zit van een genademiddel. Het kan alleen maar door de kracht van God. En vandaag in de dag hebben wij het element van de liefde wat zo belangrijk is, waarin de Bijbel zo langzaam naartoe gegroeid is. Hebben we zo over benadrukt dat mannen zeggen, ja sorry, maar ik hou niet meer van mevrouw. Dus als ik niet meer van haar hou, ja de liefde is een basis van het huwelijk, dan kun je ook uit elkaar gaan. J. Adams zei dan altijd, dan maak je maar de liefde. Dan doe je maar alles wat God van een man verwacht die van zijn vrouw behoort te houden. Je legt haar in de watten, je draagt haar op handen.
En je doet alles wat hoort bij een man die verliefd is op zijn vrouw. Het is jouw prinses, jouw koningin. Want liefde is in de Bijbel niet in de eerste plaats een gevoel. Een emotie. Om dezelfde reden waarom mensen vandaag tegen me zeggen, ja, maar ik hou niet meer van de dus, we gaan maar uit elkaar. Zeggen jonge mensen, ja, of ze nou gelovig of ongelovig is, als je toch van elkaar houdt, dan. Verliefdheid is de basis van ons huwelijk geworden en dat is in de Bijbel onbekend. De liefde wel, maar niet de verliefdheid. Ik zeg dikwijls wat gekscherend, wacht eerst tot die verliefdheid over is en dan pas kun je gaan trouwen. Want die verliefdheid wordt of echte liefde, of het is een bevlieging die overgaat. Als een emotie de basis moet zijn voor het huwelijk, dan komt er niks van terecht. Maar liefde is in de Bijbel niet in de eerste plaats een gevoel, maar is in de eerste plaats doen. De Heer Jezus bewees zijn liefde niet door te zeggen van, oh wat ben je toch schattig en lief, maar door zijn leven voor haar te geven. Liefde is in de eerste plaats wat je voor de ander doet. We hebben wat dat betreft nodig om heel fundamentele Bijbelse principes weer op te pakken. Want we hebben er moeite mee om te begrijpen wat liefde in de Bijbel is. Het is, dat emotionele aspect zit er wel bij. Maar liefde is overgave, is zelfwegcijfering. In de wet van Christus luidt het gebod niet meer, gij zult geen overspel plegen. Ja, dat mag nog steeds niet, dat geldt nog steeds. Maar het heeft een veel positiever en veel hogere vorm gekregen. Het betekent, gij zult uw vrouw zo lief hebben dat gij bereid zijt uw leven voor haar te geven. Dan moet ik tenslotte nog dit zeggen. Al die geboden, vanaf het zesde tot en met het tiende gebod, als je die overtrad, werden ze bestraft met de doodstraf. De volgende keer zal ik dat ook laten zien bij het gebod, gij zult niet stelen. Je mocht een heleboel dingen stelen waar je geen doodstraf voor kreeg, maar mensenroof, daar stond de doodstraf op. De doodstraf. In het Nieuwe Testament is dat al totaal veranderd. In het Nieuwe Testament is het niet meer de doodstraf. Maar overal waar in Deuteronomium staat, gij zult het kwaad uit uw midden weg doen, dat betekende dat steniging. In het Nieuwe Testament betekent het in 1 Korinthe 5, gij zult het kwaad uit uw midden weg doen, excommunicatie, uitstoot uit de gemeenschap. Dat is wel heel wat humaner. En ik zal u eerlijk vertellen, daar staat onder andere de dronkaard bij. Als wij een dronkaard in onze gemeente zouden hebben, dan zouden wij vandaag in de 21ste eeuw zelfs niet in de eerste plaats aan excommunicatie denken. Maar dan zouden we ervoor zorgen dat zo iemand een behandeling kreeg om van zijn alcoholisme bevrijd te worden. Dat is ook een stukje voortgaande openbaring. Dat heeft te maken ook met de menselijkheid, met de doorwerking van de agape tot op het diepste niveau. Maar waar ik naartoe wil is dit. Terwijl in de 10 geboden, op al die geboden de doodstraf stond, zie je hoe in de wet van Christus dat element van leven en de dood op een totaal ander vlak komt te liggen. Daar betekent het, gij zult niet, anders word je gedood. Hier betekent het, gij zult bereid zijn uw leven te geven voor de ander. Gij zult uw naaste zo lief hebben, zegt het zesde gebod, dat je bereid bent je leven voor die ander te geven, om zijn leven te redden. Je zult je vrouw zo lief hebben, zegt het zevende gebod, dat je bereid bent je leven voor haar in te zetten. Jij zult de naaste zo lief hebben, zegt het zevende gebod, dat je er alles voor over hebt om zijn vrijheid te waarborgen. Dat ga ik de volgende keer uitleggen. Je zult je naaste zo lief hebben dat zijn reputatie de jouwe is en dat je er alles voor zult knokken om die reputatie in stand te houden. Dat is het negende gebod. Zeer belangrijk, kom allemaal, want het gaat tegen roddelpraat en dat is een van de grootste ziekten in onze gemeente. En ten laatste, gij zult uw naaste zo lief hebben dat gij uw zinnen niet gezet hebt op wat van hem is, maar dat uw liefde erop gericht is, wat kan ik hem geven. Het is dezelfde God, maar in het groeien van zijn volk, tot in de 21ste eeuw, kan hij de normen steeds hoger stellen. Hoe geestelijk volwassener zijn volk wordt, des te hoger kan hij zijn norm stellen. En in de Heer Jezus heeft hij zijn norm op het allerhoogste gesteld. Op het niveau van hemzelf. Want de Heer Jezus zegt, ik zal je laten zien hoe je dat gebod volbrengt. En ik geef je de kracht van mijn geest. Opdat je dat gebod volbrengt, niet in je eigen kracht. Want dan is het bijna ondenkbaar dat je 50 jaar bij elkaar blijft. Maar in de kracht van de Heilige Geest. En dat is zo geweldig. Ik weet dat er mensen hier in ons midden zijn die pijn hebben bij zo'n onderwerp. Pijn omdat ze een echtscheiding achter de rug hebben. Pijn omdat het hopeloos gesteld lijkt in hun relatie. Pijn omdat hun man of hun vrouw ooit overspel heeft gepleegd. Misschien is het ooit weer goed gekomen tussen die twee, maar die pijn of dat litteken blijft tot op de dag van vandaag. Er is zoveel pijn, juist bij dit gebod. Er is nauwelijks een gebod in de 10 geboden te noemen, waar zoveel pijn aan geleden wordt dan op dit vlak. Waar het gaat over dingen zo nabij ons eigen hart. En daarom zou ik u nog sterker dan ik op andere avonden heb gedaan, u willen uitnodigen als u daarover wilt praten. Er is geen tijd voor een lang gesprek, maar er is wel tijd voor een gebed. Kom dan straks gerust even hier achter deze deur en nog verder daar achter de koffie. Daar zult u verder de weg gewezen worden. Nogmaals, er is geen tijd voor een lang gesprek, vooral als er meerdere mensen zijn die daar graag gebruik van maken. Maar we willen heel graag met u bidden. En bidden helpt. Want het gaat om bovennatuurlijke dingen. Dingen die alleen God door zijn geest kan bewerken. En het bidden is als het ware het vrijzetten van die kracht van Gods geest. Om in uitzichtloze situaties uitkomst te brengen. Zullen we samen bidden? Heer, we willen bij u komen met alle dingen die wij vanavond hebben overdacht. Heer, we moeten het als mannen belijden dat we zoveel eeuwen lang, maar zeker de oudere mannen ook nog in hun eigen leven, een zo verkeerde houding tegenover de vrouwen hebben ingenomen. We moeten tegenover u belijden, ook als huwelijkspartners, dat we lang niet altijd geleefd hebben met elkaar op dat niveau van Efeze 5. Op het niveau van de Heer Jezus Christus. We komen bij u met al die pijn, met al die moeite, met al dat huwelijksverdriet. We komen bij u met de pijn van sommigen van ons die een partner hebben die een ontrouw is geweest. We komen bij u met de pijn van diegenen onder ons die een echtscheiding achter de rug hebben. O Heer, er is zoveel pijn, zoveel verdriet. Zoveel relaties die maar niet lijken te werken. O God, we bidden u om de kracht van uw Heilige Geest, opdat die in deze ogenblik op ons mag neerdalen. Opdat die ons mag aanraken. Om die pijn te verzachten, die pijn te helen, om daar waar breuken ontstaan zijn, heling te brengen. O God, kom met uw genezende kracht, de kracht van uw geest, en raak de harten aan. Heren, we bidden u dat u mensen vrijmoedigheid geeft, als ze met die gedachten gespeeld hebben, maar misschien nog niet durven, om straks even naar achter te komen, naar even met iemand te praten en om gebed te vragen. O Heere God, kom vanavond met de balsem van Gilead, die we mogen aanbrengen op wonden, of zelfs op littekens die nog steeds pijn doen. Heere, we danken u dat u het zo mooi bedoeld hebt. En we belijden u dat we het zo vaak verknoeid hebben. Heere, help ons om in deze tijd getuigen te zijn, ook in onze huwelijken. Help ons, Heere, om door de kracht van uw geest te leven op dat heerlijke niveau waarop de Heer Jezus het ons heeft voorgehouden. En waarop hij het heeft voorgedaan. Heer, u bent ook wat ons betreft een jaloerse Heer. U wil onze volkomen toewijding, onze volkomen liefde. Bewaar ons ervoor dat onze harten zouden uitgaan naar andere goden, die vijanden van u zijn. Dat we een verdeeld hart zouden hebben. Heer, u bent een naijverige Heer. Niet alleen maar omdat uw eer op het spel zou staan, maar omdat u ons lief hebt. Zo lief hebt. Zoveel voor ons hebt overgehad. Dat u het niet kunt velen dat onze harten nu gedeelde harten zouden zijn. Heer, we willen met toegewijde harten, ongedeelde harten u dienen. U onze zwakke wederliefde bewijzen. En Heer, als we zo verwerkelijken in de relatie naar u toe, hoe u het bedoeld hebt. Laat dat dan ook zijn weerslag mogen hebben op onze huwelijken. Heren, we leggen het alles in uw hand. We danken u dat u een helende, een genezende, een liefhebbende God bent. Schenk ons uw genade en uw kracht. En verheerlijk uw naam in elk van ons. Amen. Amen. God zegen u allen.